Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go! Vandaag in de digitale studio aangeschoven een prachtige vrouw met een missie om zoveel mogelijk mensen te helpen om slim vermogen op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen. Dus als je van geldstress naar financiële rust en vrijheid wil, dan moet je bij haar zijn. Daarnaast hebben we ook nog eens twee grote raakvlakken. We zijn namelijk beide co-ouder en hebben een wereldreis gemaakt. Dus hoe leuk is dat? Ik wil een heel warm welkom voor Lisette de Jong. Superleuk dat je er bent. Nogmaals welkom.
Dankjewel. Superleuk om er te zijn. Ik vind het heel leuk om het gesprek met je aan te gaan.
Superleuk. Hey Lisette, we hadden net al eventjes in het voorgesprek gekeken van los van de techniek. Hoe leuk het is om gesprekken aan te gaan met succesvolle vrouwen. En ik denk dat ik duik er gewoon meteen gewoon lekker in. Want ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, Lisette, wat voor jou succesvol is. Wat het voor jou betekent. Ik denk dat het een mooi startpunt is om het gesprek aan te gaan.
Ja, nou, succesvol is voor mij eigenlijk wel vrijheid. Succesvol is voor mij ook dat ik iets bereikt heb wat ik nooit voor mogelijkheid had gehouden. Ik vind mezelf namelijk totaal geen typische ondernemer. Althans, het beeld dat ik van ondernemers had was toch vooral man, witte man, middelbare leeftijd, grote mond, sales type. Ja, ik ben meer een people pleaser en ik moet letten op assertiviteit. Dat is niet mijn sterkste punt. Dus ik had nooit gedacht dat ik een succesvol bedrijf zou hebben. Dus ja, dat is voor mij succes, dat ik iets bereikt heb wat ik niet voor mogelijkheid gehouden had. Dat ik voor mijn dochter geen BSO nodig heb. Ik kan haar altijd ophalen op die momenten. En dat ik werk doe wat ik ontzettend leuk vind. Dus ja, ook al moet ik soms heel hard werken, wil ik heel hard werken. Ik vind het wel altijd echt leuk om te doen. En flexibiliteit. Dus ja. Soms ben ik in mijn ochtenden gewoon heel flexibel of overdag een afspraak is prima. Tegelijkertijd werk ik dan wel weer vaak ook in avonden en weekenden.
Herkenbaar.
Dus ja, dat is hoe succes voor mij eruit ziet.
Ja, mooi, mooi. En ik dook er net al een beetje in, maar als we heel klein beetje teruggaan in jouw reis, in jouw ondernemerschap. Want jij bent niet als ondernemer gestart.
Nee.
Ik had al eventjes op jouw socials gedoken en jouw website gedoken. En daar staat al een heel mooi stuk van jouw verhaal. Kan je ons daarin in het kort heel eventjes in meenemen?
Ja, zeker. Ja, ik heb accountancy gestudeerd. Accountancy en controlling aan de Universiteit Groningen. Mm-hmm. Ik vond het best wel moeilijk om een studie te kiezen. Maar ik was altijd al wel bezig met cijfers. En het leek me een hele interessante studie wel. Het leek me ook heel leuk om fraude bij bedrijven te ontdekken. Alleen in de loop van de studie kwam ik er steeds meer achter dat het eigenlijk niet zo goed meer bij me paste. Want ik kwam erachter dat je echt werkweken van 60 tot 80 uur moest maken. Dat in hele hiërarchische organisaties. Ik liep een keer een dag mee en toen was het van ja, de assistentaccountants, die noemen we kopiëren, koffie halen en klep houden. Nou, daar werd ik ook niet heel enthousiast van.
Nee,
alleen op dat moment moment had ik eigenlijk al een behoorlijk hoge studieschuld. En ik dacht, ja, als ik nou nog iets anders ga doen, dan zitten daar weer heel wat jaren studie achter en dan wordt het alleen maar hoger. Dus toen ben ik er toch mee doorgegaan, uiteindelijk mijn master gehaald. En toen ik afstudeerde was het de financiële crisis, dat was 2010. Dus de banen waren echt heel moeilijk te vinden. Toen ik startte met mijn studie, werden mensen echt al voor het afstuderen van de opleiding geplukt. En nu moest je echt met 100 tegelijk solliciteren. Ja. Dus ik besloot, ik had wel al mijn examens al gedaan. Alleen ik moest nog scriptie schrijven. En toen dacht ik, ja, vanwege die hoge werkloosheid en hoge studieschuld, dacht ik, dan ga ik eerst maar aan het werk. Toen ben ik in loondienst gegaan bij de Hans Hogeschool Groningen. Eerst als assistentcontroller. Daar heb ik ongeveer 3 jaar gewerkt. En onder andere doordat ik het dus 5 dagen werkte, in een weekend scriptie schreef. En de druk gewoon heel hoog was, want ik had een tijdelijk contract en er waren gewoon weinig banen. Had ik na een jaar een burn-out. Dus daar uiteindelijk wel weer bovenop gekomen. Maar ja, ik merkte toch dat ik wel iets anders wilde doen. En daarna ben ik toezichthouder geworden. Heel ander vakgebied eigenlijk. Toezichthouder milieu. Dus ik controleerde bedrijven die zich aan milieuwetgeving moeten, die daaraan moeten voldoen. Via hun boekhouding om te kijken of zij daar ook aan hebben voldaan. Dus meer, ja, dan zit je toch meer aan die kant van, het is een bestuursrecht, maar het gaat richting fraudeonderzoek, zeg maar, of indicaties voor fraude. Dus dat vond ik ontzettend leuk om te doen en dat heb ik 10 jaar gedaan.
Oké.
En altijd gedacht dat ik wel tot mijn 70ste in loondienst zou blijven. Tot ik dus op wereldreis ging en door alle ervaringen die ik daarvoor heb gehad met geld, dacht van ja, dit wil ik met anderen gaan delen. En zo is oneindig vermogen ontstaan.
Ja, mooi. Mooi. En dus eigenlijk ben je van loondienst daar het ondernemerschap ingerold. We weten allemaal dat het ondernemerschap een avontuur op zich is.
Zeker.
Hoe heb je dat aangevlogen?
Nou, ik was op wereldreis met mijn ex, de vader van mijn dochter. En ja. Wij waren in Australië en ik zei, ik merkte tijdens die wereldreis dat ik toch wel heel erg graag wilde proberen voor mezelf te beginnen. Ik wist alleen nog niet helemaal welke richting ik op wilde. Dus ik weet nog dat wij in zo'n hippie campervan reden en het echt alleen maar hadden over, goh, wat voor naam zou het dan moeten hebben. En toen kwam ik op een gegeven moment op een advertentie van een Zuid-Afrikaan. En die leerde dan hoe je een goede online cursus kon geven. En toen dacht ik, heb ik heel erg getwijfeld, moet ik dit doen of niet? En hij had ook een gratis videoserie, die volgde ik toen we in Hongkong waren. En ik heb heel erg getwijfeld en toen heb ik dat toch gevolgd. Dus ik heb echt heel erg veel aan die coaching gehad. Hij heette de Professional Vagabond. Dat bedrijf bestaat inmiddels niet meer. Hij doet nu wel wat andere dingen. Ryan Sletcher heet hij. Uh-huh. Maar ontzettend veel van hem geleerd. En eigenlijk dat eerste jaar was ik vooral bezig met skills opdoen. Zoals zichtbaar zijn. Want ik dacht van ik ben iemand die niet graag in het middelpunt staat. Dus ik dacht, ik ga gewoon wel foto's zetten op mijn website. Maar dan van de achterkant of zo, dat mensen me niet kunnen zien. Maar ja, dat is natuurlijk niet hoe mensen je gaan vertrouwen. Dus dat is natuurlijk niet hoe je ooit succesvol gaat worden. Maar ik moest er echt wel overheen stappen om zichtbaar te zijn. Om te spreken richting mensen, live sessies. Mijn eigen stem te horen vond ik in het begin ook een uitdaging. Ja. Dus dat eerste jaar ben ik echt vooral bezig geweest met skills op te doen. En ongeveer na een jaar ben ik toen gestart met adverteren voor het eerst. Nou, dat was ook een uitdaging op zich. Mm-hmm. En toen ben ik mijn eerste cursus gaan geven. En toen had ik 5 cursisten. Ik geloof dat ik ongeveer, ik maakte toen verlies op die cursus. Dus mijn advertentiekosten waren hoger dan wat de cursus me opleverde. Alleen mijn cursisten behaalden super gave resultaten. En dat leverde ook een hele goede review op daaruit. Ja. En zo ben ik steeds verder gaan groeien. Dus ik werd beter in het uitdragen wat mijn cursus oplevert. En het adverteren en de marketing. En aan de andere kant het geven van de cursus en de resultaten die mensen daaruit kregen. Mm-hmm. Dus zo ben ik er mee begonnen.
Ja, hey, en als we kijken naar de, misschien wel gewoon de schaduwkant van geld of van veel geld hebben. En daarmee tijd, ruimte, energie hebben om de dingen te doen die je leuk vindt. Is dat iets wat jij heel natuurlijk, jouw money blueprint is altijd heel florig. Ja, hoe kan ik het nou toch zeggen?
Ja.
Heel positief, zeg maar, geweest. Hè? Want het vraagt natuurlijk best wel wat van je om bepaalde dingen te dragen daarin. Of daarmee om te gaan. Of ernaar te kijken. Of hoe is dat voor jou zelf geweest? Want ik kan me voorstellen dat je daar met klanten wellicht ook naar kijkt. Maar hoe is dat stuk voor jou zelf geweest?
Ja, ik heb eigenlijk, ben ik altijd wel een beetje een big spender geweest. Heb ik altijd wel makkelijk geld uitgegeven, was ik niet super goed in sparen. Ik kon wel sparen voor een vakantie, maar eigenlijk was daarna altijd mijn geld weer op. De studie was natuurlijk ook wel pittig, waardoor ik er niet heel veel naast werkte. Dus daardoor kreeg ik echt een hoge studieschuld. En ik heb een hele rare gedachte misschien. Maar ik heb altijd gedacht van ik leef nu. Dus ik kan beter nu gewoon lenen en genieten van het leven. En stel er overkomt me iets, dan heb ik in ieder geval daarvan genoten. Maar uiteindelijk eindigde ik wel met 35.000 studieschuld. En daar had ik super veel stress van.
Ja.
Dus ik studeerde af en ik kreeg mijn eerste loon. Maar er ging best een groot gedeelte naar die studieschuld. En er ging ook al €75 per maand naar rente. Dus dat was niet eens aflossing. En ik ging ook al door uitrekenen hoe lang duurt het nog. En ik probeerde extra af te lossen. Het was gewoon super stressvol. En ik had het idee dat ik niet verder kwam. In mijn omgeving was ik denk ik ook degene met de hoogste studieschuld. Dus sommigen die hadden niet eens een studieschuld. Die hadden bijvoorbeeld ouders die voor hun wat opgebouwd hadden. Of anderen, die hadden er meer naast gewerkt. Dus ik had daar heel veel stress van. En ik dacht ook, ik had natuurlijk ook stress van mijn werk, vandaar ook die burn-out. En ik dacht echt, hoe moet ik dit tot mijn 70ste volhouden?
Ja.
Maar ik heb altijd gedacht van, ik doe het al heel goed, want ik hou mijn inkomsten en uitgaven bij. Ik los wat extra af. En ik spaar voor vakanties. En daarna was dan wel al mijn geld op. Maar dat was wel een beetje dat ik dacht van, beter dan dit kan het eigenlijk niet. Dit is wat gezien wordt als goed met geld omgaan.
Interessant, ja.
Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat denken, want we leren nergens hoe je slim met geld kan omgaan. Want dat leer je dus ook niet tijdens een studie accountancy, want daarin ga je alleen maar op bedrijfsfinanciën richten. En leer je ook niet iets over beleggen. Dus ik dacht eigenlijk dat dit wel gewoon de beste manier was. Maar mijn ex, die vertelde mij op een gegeven moment, toen ik hem nog niet zo lang kende, dat hij een keer geld verdiend had met het beleggen in Apple-aandelen. En ik kende beleggen eigenlijk alleen als iets super risicovols. Iets wat meer een soort casino is. En waar je dus heel makkelijk geld mee kan verliezen. En ik dacht, dat is niet iets waar je geld aan kan verdienen. Dat is meer voor mensen die een beetje gokken en zo geld verliezen.
Ja.
En toen hoorde ik dat van hem. En toen dacht ik, dat vind ik al super interessant. Want blijkbaar is er dus een mogelijkheid om hier geld mee te verdienen. En ik zag zo op tegen 70 jaar, tot mijn 70ste dan moeten werken, dat ik dacht van, als ik nou een extra inkomstenbronnen heb, dat zou super zijn.
Ja.
En ik kende ook eigenlijk van mijn ouders alleen het verhaal dat zij ooit 1000 gulden hadden belegd. Dat zakte toen vrij snel heel ver. En toen raakte zij daarvan in de stress. En toen het weer een beetje steeg, hebben ze het heel gauw verkocht. Dus daardoor dacht ik ook, dat is alleen maar risicovol. Toen hoorde ik dat verhaal van hem. En toen dacht ik, ik ga hem hier onwijs in verdiepen. Want ik heb accountancy gestudeerd. Ik heb een financiële achtergrond. Ik moet erachter kunnen komen hoe je hier nou succesvol in wordt. Dus daar ben ik toen heel lang mee bezig geweest. Heb ook wel verkeerde keuzes gemaakt. Verkeerde keuzes die heel veel mensen maken. Die mensen ook op dit moment maken. Totdat ik er dus op een gegeven moment achter kwam, hoe kan ik hier nou zoveel mogelijk rendement uithalen en de risico's zoveel mogelijk verkleinen? Dus dat was de ene kant. En de andere kant was waar je ook al over begon, de wereldreis. Wij wilden op een gegeven moment op wereldreis. En ik hou dan ook wel van de wat minder goedkope bestemmingen, zoals Hawaii, Australië, Nieuw-Zeeland. Maar ik vind het heel lastig om ergens voor te sparen als dat nog heel ver weg is. Dus ik had zoiets van, ik wil eigenlijk wel over een jaar vertrekken.
Mm-hmm.
Alleen financieel kon dat eigenlijk niet.
Want daarom dan moet ik al een beetje lachen. Ja, het is best ambitieus als je denkt,
dat is vrij
ambitieus.
Ja, klopt.
Ja, wat goed.
En,
ja.
Maar goed, als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het ook. En dan ben ik ook wel een doorzetter. Dus toen ging ik kijken van hoe kunnen we nou nog meer uit ons geld halen. En dat leidde ertoe dat we in een jaar samen 11.000 euro extra konden overhouden. En dat we dus na een jaar ook daadwerkelijk konden vertrekken voor die wereldreis.
Super vet.
Ja, dus dat was heel tof. En die twee gecombineerd, plus dat ik tijdens die wereldreis dacht van ja, ik wil iets voor mezelf. En ik wil deze kennis gaan delen. Want alleen al die beleggingskennis, die zorgde ervoor dat ik voor mijn 50ste kon stoppen met werken. Terwijl ik gewoon een modaal inkomen had. En ik dacht, ja, deze kennis moeten gewoon veel meer mensen hebben. Want ik had er zo lang over gedaan om erachter te komen, hoe kan je dit nou allemaal zo goed mogelijk doen, dat ik dat heel graag wou delen. Dus het is niet zo dat ik opgegroeid ben met geld of dat ik al een goede, dat ik al het allemaal al wist, zeg maar. Het is echt dat het door mijn ervaringen is ontstaan.
Ja, en ik vind het al zo, ik vind het nu al zo een fantastisch mooi gesprek, omdat ik, het is precies wat je zegt, we krijgen binnen het onderwijs niks over geleerd en we worden eerder bang gemaakt over beleggen of investeren of, dus ik denk dat jouw verhaal daarin zo helpend kan zijn en dat het allemaal niet zo eng en spannend hoeft te zijn met de juiste know-how, begeleiding en achtergrond. Hè? Dus ik zeg niet, ga lekker los en doe je ding. Absoluut niet. Maar alleen al een stem geven aan juist die andere kant van dat verhaal is zeker in de tijd van nu super belangrijk. Dus dank je wel ook alvast daarvoor. Want ik denk dat het ontzettend helpend is om dat zoveel mogelijk te horen en ja, zoals je zegt, je bent er helemaal ingedoken, je hebt het helemaal eigen gemaakt en je bent daar helemaal mee aan de slag gegaan. Ondanks dat je niet van huis uit zo op die manier hebt meegekregen en dat is nu wat jij doet. Op het punt waar jij nu bent, wat kom je van jezelf tegen als we het wel hebben over de andere kant van de medaille van succes? Wat vind je daarin? Nou, misschien is de eerste vraag, wat denk jij over het algemeen over de andere kant van de medaille van succes? Dus misschien nog niet eens zozeer persoonlijk, maar misschien een bredere plaatje.
Ik denk dat heel veel mensen denken, dat soort comments krijg ik natuurlijk ook wel onder mijn ads. Dat is natuurlijk één verhaal. Het lijkt van de buitenkant allemaal heel leuk, maar als je over geld praat en als je een vrouw bent en je bent zichtbaar, dan krijg je gewoon heel veel haatcomments. Dus dat is natuurlijk een van de dingen die minder prettig zijn. Ja. Je wordt er wel beter in om ermee om te gaan, maar het blijft gewoon vervelend. En het, 99% van de haters zijn altijd mannen. Mannen vinden het volgens mij heel lastig om een vrouw te horen praten over om een vrouw te horen praten over geld. Daarnaast heb ik er ook wel echt wel wat voor moeten opofferen. Ik werkte 4 dagen toen ik mijn eigen bedrijf begon. Dat betekende wel dat ik alles dus in de weekenden, de avonden en in mijn vrije dagen moest doen. Dus op de momenten dat in de zomer dat iedereen, ik weet nog heel goed, iedereen lag gewoon lekker aan het strand of aan een meer. En ik was alleen maar binnen aan het werk. Alleen maar aan het werk voor een doel waarvan ik niet wist of ik het ooit zou bereiken. Ik kon me eerlijk gezegd ook niet voorstellen dat ik, ik ging het wel proberen natuurlijk, maar ik kon me niet voorstellen dat ik hier ooit geld mee zou verdienen. Laat staan dat ik hier een miljoen omzet mee zou behalen. Ik kon het me niet voorstellen. Maar ik ben wel een enorme doorzetter. Alleen dat is ook wel meteen een nadeel. Want dat is niet altijd leuk. Want je gaat maar door. Ook al genieten andere mensen in je omgeving wel van leuke dingen, ben jij alleen maar aan het werk. Daarnaast kan ik me ook nog, toen ik nog samen was met mijn ex, ik kan me nog heel veel momenten herinneren dat wij echt tot 4 uur 's ochtends aan het werk waren om iets klaar te zetten wat de volgende dag klaar moest staan. En dat is ook gewoon natuurlijk wel een uitdaging als je op een gegeven moment een kind hebt en je moet hard werken. Ja, dan krijg je daar natuurlijk af en toe wel discussies over. Wij deden het altijd wel heel erg 50-50. Daar ben ik ook heel erg voorstander van. Maar ja, dan krijg je af en toe wel strubbelingen, want ik moest natuurlijk hard werken en mijn werkdagen zijn niet om 5 uur, afgelopen. Dus het loopt altijd door. En dat is ook wel een van de grote voordelen is, en dat was altijd mijn droom, dat ik plaats- en tijd onafhankelijk kon werken. Dus dat doe ik ook. Alleen een groot nadeel is wel dat je ook altijd aan het werk bent op elke plek. Dus ja, het is ook wel gewoon veel en hard werken. En ja, dat is natuurlijk... aan de ene kant vind ik mijn werk heel leuk. Maar ja, je geeft er natuurlijk ook wel wat voor op. Ik denk dat ik... mijn focus ligt heel erg op mijn dochter en mijn bedrijf. Uh-huh. Maar ik denk dat mijn vriendschappen daar ook wel eens onder geleden hebben. Dat ik gewoon zo ontzettend druk bezig ben met werk. Want dat is altijd mijn prioriteit. Nou, ik ben natuurlijk ook co-ouder. Dus dan ben je financieel als enige verantwoordelijk voor je huis, voor je auto, voor alles met je kind. Dus ja, dat is ook wel een bepaalde druk die je ervaart. En ja, dus die focus heel erg op mijn business en mijn dochter. En dan soms heb ik gewoon minder ruimte voor alles daaromheen.
Ja, ja, ik herken natuurlijk heel erg wat je zegt. Ik ben ook co-ouder en heb dat ook zelf te dragen. En daarnaast een business, dus ik herken heel erg wat je zegt. Hoe vind jij voor jezelf daarin wel balans?
Nou, het feit dat ik daarover moet nadenken zegt al wel genoeg, denk ik.
Dat gelukkig zeg ik al wel. Zijn het je eigen woorden, ja.
Ja, precies. Precies. Als ik zo moet nadenken, dan is dat eigenlijk al het antwoord. Nee, de balans is nog wel zoekende bij mij. Maar ik ben nu wel gestart met een business coaching traject van Tessa de Vries. Ik heb eigenlijk, ik ben dus in 2018 heb ik die... Ja, kwam ik terug van de wereldreis, toen ben ik gestart, toen heb ik die coaching gevolgd. Eigenlijk heb ik daarna niet echt meer echt een coaching gevolgd met 1-op-1 begeleiding. Ja. Ik heb wel wat cursussen gekocht van Celine Charlotte. Ik heb ook van Lies uit het Noorden een Instagram training gedaan en ook 1-op-1 coaching gehad. Maar nog nooit echt zo groot als die coaching die ik in het begin heb gedaan. En ik merkte dat ik ook wel eens cursussen kocht, heel enthousiast. Maar als er dan geen live begeleiding bij zat, dat ik het dan niet volgde. Zoals bijvoorbeeld van Marie Forleo heb ik ook wel een cursus gekocht. Maar die heb ik nog nooit gevolgd. Dat was eigenlijk van mijn eerste winst, heb ik die cursus gekocht.
Ja.
Dus nu ben ik gestart bij Tessa de Vries. En dat is onder andere voor een betere werk-privé balans. Ook om beter... uit te besteden bepaalde taken. Want ik ben wel een perfectionist en een control freak. Dus ik heb de neiging om toch zoveel mogelijk zelf te willen doen. Maar ja, naarmate je groter wordt, moet je wel gewoon zaken gaan uitbesteden. Dus dat is wel iets. En ook met een andere strategie gaan werken om te kijken of ik op die manier iets meer balans kan creëren in werk en privé.
Ja, want in jouw mening, is het haalbaar om zo succesvol te zijn als je niet die drive hebt die jij hebt, die je benoemt tot doorzettingsvermogen, maar ook het perfectionisme, die control freak. Kijk, het heeft je tegelijkertijd natuurlijk ook gebracht waar je nu bent. Zou je zeggen van ja, dat is ook zo en zonder dat had ik misschien niet eens zo ver gekomen?
Ik denk inderdaad dat ik niet zo ver was gekomen als ik die drive niet had. Want ik denk dat heel veel mensen het wel eerder zouden opgeven. Zeker omdat het gewoon, na het eerste jaar was het eigenlijk alleen maar... dan ben je alleen maar skills aan het opdoen. Dus dat is eigenlijk al... En dat zijn allemaal dingen die buiten je comfortzone liggen. Dus dat zijn niet dingen die heel leuk zijn om te doen.
Nee.
En je ziet nog helemaal geen resultaat. En als je dan die eerste cursus draait en je draait en verlies, dan denk ik dat dat ook iets kan zijn waar mensen snel gaan opgeven. Uh-huh. Maar mijn coach zei destijds, ja, als je aan 1 iemand een cursus kan verkopen, kan je aan 1000 mensen een cursus verkopen. Dus als je dan doorzet en je gaat elke keer tweaken. Maar ik denk dat er maar heel weinig mensen succesvol zijn die iets geprobeerd hebben en dat het in 1 keer lukte en dat het roze geur en maneschijn was. Dus ik denk dat je alleen... Over het algemeen denk ik dat 99% alleen heel succesvol is door de sprong te wagen, er echt voor te gaan, het ook echt heel graag te willen, echt overtuigd te zijn van een dienst of product en door te zetten. Ja. Dus ik denk ook wel dat je daar eigenlijk alleen komt als je inderdaad dat doorzettingsvermogen hebt, als je dat ja, dat perfectionisme hebt. Hoewel dat ook de grootste valkuil is van een ondernemer natuurlijk. Dus het hoeft niet altijd te zijn dat je heel perfectionistisch bent. Maar ik denk wel een doorzetter. En
ja, dat dat zeker, zeker helpt. En als we... Ik vroeg je net al even dus over die balans. Toen moest je al een beetje gniffelen. Ja. Want dat is een stukje wat heel lastig is. Je vertelde ook al, als ik kijk, alles heeft een prijs, linksom of rechtsom. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld naar vriendschappen en dat soort dingen. Heb jij ook fysiek een prijs of psychisch een prijs of gewoon persoonlijk iets waarvan je zegt van ja, dat heeft me het eigenlijk wel gekost?
Fysiek niet dat ik er iets, natuurlijk wel bepaalde stress. Ja, nou wat ik wel merk is dat ik in periodes dat ik dus lanceringen draai, dan merk ik dat ik gewoon slechter ga slapen. Vooral dat ik dan word ik gewoon vroeg wakker. En dat heb ik in periodes dat ik dus, dat er minder druk op de ketel zit. Dan slaap ik wel gewoon normaal. Maar ik merk in periodes van hoge stress, ja, dan word ik gewoon wakker. Dan vroeg wakker, word ik misschien om 5 of 6 uur wakker. En dan sta ik meteen op en dan ga ik aan het werk. Dan kan ik ook gewoon niet meer wachten of niet meer slapen.
Nee.
Dus dat merk ik wel. Dat zijn wel tijdelijke periodes dat het dan heel druk is. Dat wil ik dus nu ook... met Tessa, daarom wil ik ook een andere strategie.
Ja.
Omdat de stress ook wel gewoon heel hoog was. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment wel €70.000 advertentiekosten. En dan moest ik nog, moest ik daarna mijn cursus verkopen. Dus dat is natuurlijk ook wel een grote druk.
Ja.
Dus in die zin fysiek op korte termijn wel klachten, als in slaapklachten wel.
Ja.
Maar echt grote klachten of uitval, dat nog niet. Terwijl ik natuurlijk in het verleden wel een burn-out heb gehad. Dus dan zou je denken van, als je dan hoge druk hebt en heel hard moet werken, dan gaat dat weer gebeuren. Alleen omdat dit iets is waar ik helemaal zelf de controle over heb, het heel graag wil en heel veel passie voor heb, merk ik dat ik dan gewoon wel beter met de druk omga dan als iemand anders mij die druk oplegt.
Ja. Ja, en het is misschien ook zo dat je ook veel beter jezelf daarin kent, de rode vlaggen herkent, eerder aan de bel voor jezelf wellicht kan trekken, omdat je niet nogmaals die kant op zou willen gaan.
Nee,
zou ik
klopt. Alleen als ik eenmaal in zo'n fase zit, waarin ik dus zo'n lancering doe, dan moet het gewoon gebeuren. Dus dan... Al zou ik aan de bel willen trekken bij mezelf, dat zou niet kunnen. Want dan heb je al heel veel geïnvesteerd in geld. En dan, ja, dat is ook wel een nadeel. Wat er ook gebeurt om je heen, je moet altijd weer door.
Ja,
dat hoort er ook wel bij. Je hebt niet de kans, zoals bij een werkgever, dan kan je zeggen van, oké, ik heb een moeilijke tijd. Ik ga even wat minder werken, naar de bedrijfsarts. Ja, dat gaat niet als je ondernemer bent.
Nee, en het voelt daarmee alsof daar ook echt een heel stuk, het is een groot verantwoordelijkheidsgevoel op rust. Ervaar je dat ook zo?
Ja, zeker.
Zo komt het nu zo over, maar ik ben oprecht heel benieuwd of je dat dan ook zo ervaart.
Ja, een groot verantwoordelijkheidsgevoel natuurlijk voor het financiële succes, de financiële resultaten, maar ook voor de resultaten van mijn cursisten.
Ja.
En ook voor de afspraken die ik maak. Ik heb nog nooit een live Q&A afgezegd, of je nou ziek bent of niet. Ik bedoel, dan zou ik echt, tenzij ik een migraine zou hebben met allemaal vlekken en ik zou de vragen niet kunnen lezen. Dat zou een moment zijn waarop het niet door zou kunnen gaan, zeg maar. Maar dan, dat zou voor mij, zeg maar, een moment zijn als ik het technisch gezien niet meer kan lezen. Dan, in principe, we gaan gewoon door, zeg maar. Dus Dus dat is de andere kant. En mensen zien dat niet altijd. Want mensen zien van de buitenkant, wat soort opmerkingen krijg je wel eens van mensen die je niet kennen. Die denken van, je hebt een paar video's gemaakt. Je gebruikt altijd dezelfde video's. Ook niet zo. In de financiële wereld verandert heel veel. Mm-hmm. Dus ik ben mijn cursus continu aan het updaten aan de meest recente ontwikkelingen. Mensen denken soms, je hebt een paar video's gemaakt. Je zet een advertentie aan en hoppa. Heel tonnen aan geld komt er binnen.
Dat is het niet. Hè? En in al die stappen die je hebt gezet, alle ontwikkelingen, wat is daarin jouw grootste schaduwkant geweest? Dus van jouzelf, waar ben je zelf ik hoorde eigenlijk perfectionisme al een keertje voorbij komen. En hè, dat kan natuurlijk ook echt wel een schaduwkant zijn. Maar heb je meerdere kanten, ben je van jezelf tegengekomen dat je dacht, ah, oké. Die heb ik nog wel even aan te kijken of te tackelen of te omarmen misschien wel.
Ja, ik denk misschien mijn verantwoordelijkheidsgevoel waar we het net over hadden. Mm. Dat je daarin wel wat zachter zou kunnen zijn voor jezelf. Mm. Ja, en het perfectionisme, dat is gewoon een nadeel. Dat kost gewoon veel extra tijd en er moet gewoon veel gebeuren. Dus dat is wel een kant die... lastiger is in dit soort trajecten.
Ja.
En ik heb ook echt wel, als ik bijvoorbeeld wat ik lastig vind, is als ik met mijn dochter ben, nou, die haal ik altijd zelf uit school, omdat ik weet, ja, BSO is voor haar gewoon vermoeiend, want ze is 4 jaar, ze wordt volgende maand 5. Ze gaat bij mijn ex 1 dagje en dan zegt ze ook altijd, oh, maar moet ik dan naar de BSO? Nou ja, als ze er eenmaal zijn, vinden ze het over het algemeen heel leuk. Maar ik vind het fijn dat ze dan wat meer rust heeft bij mij. Dat betekent wel dat als ze op bed ligt en ja, dan ben je natuurlijk als moeder soms ook wel moe. En dan denk je, goh, ik zou ook wel even willen liggen. Ja, dan moet er nog wel gewerkt worden. En dat vind ik ook wel echt minder prettig.
Ja, en dan heb je toch een stukje discipline wat je waarschijnlijk inzet om toch de stappen te gaan zetten die op dat moment nodig zijn.
Ja.
Hoe gaat jouw of hoe is jouw inner circle daarmee omgegaan? Of mensen die echt dicht bij jou staan, hoe hebben ze jouw groei zo ervaren?
Nou, ik denk dat ik eigenlijk daar niet onwijs open over ben. Ik ben best wel bescheiden, dus het is niet zo dat ik zeg, of zoals, want omdat ik 1 miljoen omzet had behaald, kreeg ik dan een award op het event van Plug & Pay afgelopen oktober was dat.
Oh, nice. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Maar dan zal ik niet zo, ja, ik weet niet, het voelt dan een beetje een soort van opschepperig om te zeggen, oh, ik krijg een award voor 1 miljoen. Dus dan zeg ik wel van, oh, ik krijg een award of zo. Of ik, ben uitgenodigd en dan, ik zeg niet zo, ik heb het daar eigenlijk niet zo heel veel over. Natuurlijk wel over mijn werk en een beetje welke richting ik op ga. Maar dat soort doelen die ik dan behaal, dat deel ik eigenlijk niet zo. Omdat het is toch een beetje bescheidenheid, denk ik.
Is dat ook echt een beetje vanuit het noorden? Noordelijkse nuchterheid? En...
Ja, dat zou wel goed kunnen. Ik denk dat al mijn vriendinnen die zitten, zijn over het algemeen ook in loondienst. En ze hebben wel heel vaak gezegd van dat ze zich wel zorgen maakten als ik zo hard aan het werk was. En mijn familie ook wel van, oh, je werkt wel heel erg hard. Hè? Gaat dat wel goed? Moet je het niet wat rustiger aandoen? Zij zien heel erg de schaduwkant van hoe hard je hiervoor moet werken.
Mm-hmm. En vind je het dan niet, sorry dat ik onderbreek, maar vind je het dan niet lastig om dat je dat stuk dan niet met die mensen kan delen? Dat je dat dan juist niet kan delen? Want het doet ook wel wat met jou. En het zijn natuurlijk wel ontzettende mooie processen en fases waar je doorheen gaat, mooie vieringen.
Ja. Ja, uiteindelijk horen ze het dan wel. Want dan vragen ze, oh, was het op dat event? Of ze zien dan op Instagram van mij iets daarover voorbij komen. En dan is het, heb je dat behaald? Dus ja, ik weet niet. Het is toch een stukje bescheidenheid. Ik denk dat ik het ook niet per se... ik denk dat mijn band met mijn vriendinnen gaat over heel veel andere dingen eigenlijk dan dat succes. Dus wij kennen elkaar ook, de meeste ken ik al vanaf de middelbare school. En dan, we hebben meer over de kinderen eigenlijk. Of ook wel over mentale struggles of relaties, dat soort dingen. Ja. Dus eigenlijk, ik heb er wel voldoende aan om het echt voor mezelf te houden. En met mijn familie deel ik het wel wat meer, maar ja.
Ja. En los van dat ze zich af en toe dan zorgen maakten van je bent nu wel heel erg hard aan het werk, zeg je eigenlijk, ja, dan heb ik dat eigenlijk heel erg gesplitst met, nou ja, dat doe ik met die kant en mijn succes of doe ik weer met andere mensen. Klopt dat ik jou op die manier, is dat een beetje hoe ik hem moet zien eigenlijk? Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Mooi. En je bent nu in samenwerking met Tessa om voor jezelf wat meer rust en ruimte wellicht te creëren. Wat zie jij 2026 voor jezelf gebeuren?
Heel veel veranderingen. Ik heb altijd gewerkt met een driedelige videoserie, een gratis training. En dan ook 3 live sessies. Er zat best wel veel werk in. Dan adverteerde ik ook zo'n 8 weken van tevoren al. Mm-hmm. Maar vanaf nu ga ik met webinars werken. Dan zit je ook met... dat is best bizar. Ik heb nog nooit een webinar gegeven. Wel live sessies, maar niet echt een webinar. Dat is natuurlijk best gek in deze wereld.
Ja.
Dus best ongebruikelijk.
Oh, ja. Ja. Dat is het weer, ja.
En dan zit je er ook wat korter op. Dan krijgen ook... Dan mensen hebben sneller toegang. Er zit niet zo'n lange advertentieperiode vooraf. En dan is er ook een stukje live Q&A. Dus ik ga werken met webinars. In eerste instantie live webinars. Daarnaast ga ik ook een cursus maken over... Ja, waarin je echt in 60 minuten... Of nou, niet echt een cursus, maar meer een korte training... waarin je gewoon heel snel direct gaat starten met beleggen. Dus een soort actieplan in 60 minuten. En ik ga mijn traject oneindig vermogen geven. Dus dat lijkt heel erg op de cursus die ik heb gegeven. Maar dan wordt dat een 3 maanden traject met ook live sessies. Waarin ik echt ouders, maar ook ondernemers en mensen met kinderen ook help om aan een slim geldplan geld slimmer in te zetten. Maar ook nu lekker te genieten van het leven. Maar dat je weet, tegelijkertijd... Werk mijn geld voor me, verdien ik rendement, heb ik dus een extra inkomstenbron. En start ik met regulier beleggen en eventueel ook met pensioenbeleggen en kindbeleggen.
Ja, mooi.
Dus dat is mijn traject.
Ja,
en,
mooi.
Dus voorheen was het zo dat ik mijn cursus eigenlijk 2 keer per jaar gaf. En vanaf nu ga ik hem wel doorlopend geven en kunnen mensen dus ook doorlopend instromen. Dus ja, superleuk om dit echt op een andere manier te gaan doen.
Ja, zeker, zeker.
Ja. Ja,
leuk. Hey, en wat gaat het jou opleveren, los van de financiën?
Ik denk meer rust. Het is echt een andere strategie, want ik werkte met lanceringen. Dus dat deed ik dan 2 keer per jaar. En zoals ik al zei, die advertentiekosten liepen behoorlijk op. Want ik heb een periode gehad dat ik misschien 20.000 euro, misschien max 30.000 euro aan advertentiekosten betaalde. Maar vorig jaar en het jaar daarvoor ging het al richting 60.000, 70.000 euro. En dat was dan voor zo'n gratis trainingsperiode. Ja, dan moet ook de techniek natuurlijk ook allemaal wel meewerken. Dus dat was ook wel iets wat heel veel druk gaf. Dus nu ga ik webinars geven, ook wat kleinere groepen. Dus dan zijn de advertentiekosten ook wat lager. Dus dan, de druk zal gewoon minder zijn.
Beter
en ik zal doorlopend mijn cursus geven. Dus dat vind ik ook wel leuk dat ik gewoon doorlopend met mensen aan het werk ben. Zodat zij hun doelen en dromen gaan bereiken.
Ja, mooi. Mooi. Hey, lieve Lisette, heb jij nog een mooie afsluiter voor de luisteraar of kijker?
Dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk... Het belangrijkste is dat als je weet, als je in je achterhoofd hebt van ik wil toch bijvoorbeeld ooit voor mezelf starten.
Mm-hmm.
En al weet je nog niet precies waarin, ga daar wel echt mee aan de slag. Want als ik dat niet had gedaan, dan was ik tot mijn 70ste gewoon doorblijven. Had ik dus wel voor mijn 50ste kunnen stoppen, maar dan had ik nu wel een heel ander werkleven gehad. Had ik niet die flexibiliteit gehad om mijn dochter... in de middag op te kunnen halen.
Uh-huh.
Of als er weer een slechte nacht is geweest... dat ik overdag even kan gaan liggen. Die vrijheid had ik nooit bereikt... als ik in loondienst was geweest nog. Dus als je in je hoofd hebt dat gevoel... ik heb altijd dat gevoel gehad van... dat lijkt me echt een droom om een bedrijf te hebben... maar het leek me niks voor mij. Start daar dan wel mee. Ga ermee aan de slag. Zoek eventueel een goede coach. Maar ga echt... proberen om je doel en droom te bereiken. Want het is zonde als je gewoon maar doorgaat op de weg en dat je niet aan het werk gaat om je doelen en dromen te realiseren.
Ja,
en
mooi.
Het is ook als je financieel de ruimte hebt en vooral de ruimte creëert, dan heb je ook de ruimte om te investeren. Want ik heb dus echt eerst moeten leren hoe je investeert op de beurs. Maar die hele mindset van investeren, dat heeft me ook enorm geholpen in het succesvol maken van mijn bedrijf. Dus zorg dat je aan de ene kant echt gaat nadenken van wat is mijn droom en ga daarvoor. En aan de andere kant zorg dat je ook die financiële ruimte creëert om daar ook in te kunnen investeren.
Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel Lisette voor jouw tijd, voor jouw energie, voor jouw wijsheid. En ja, heel erg bedankt dat je er was vandaag.
Heel graag gedaan en superleuk dat je me had uitgenodigd en dat je dit doet. En dat je een platform biedt aan vrouwen met succes om hun verhalen te vertellen.
Ja, super. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.